Goedemorgen allemaal. Ik ben opgegroeid in een Zeeuws dorpje. Wist je niet, hè? Nee. Het was een klein dorpje. Het was een veilig dorpje. En de school was dichtbij en mijn vriendjes die woonden om de hoek. En mijn vriendjes en ik, we hadden allemaal een crossfiets. En daar wisten we ook heel goed mee overweg. Ik kwam regelmatig thuis met een grote streep modder over mijn rug, zo omhoog, helemaal tot in mijn haren. En mijn moeder die hield regelmatig haar hart vast als ze uit het raam keek. En dan zag ze mij tussen de appelboompjes en de perenboompjes crossen in de boomgaard achter ons huis. Dan hield ze haar hart vast, oh als dat maar goed gaat. Nou, dat ging ook heel vaak best goed. Maar ook heel vaak niet. En ik weet nog het moment dat ik weer op mijn crossfiets bezig was. En ik reed in een kuil en ik sloeg over de kop. En de stuur kwam in mijn lies en er zat een grote wond. En ik zal die dag echt nooit vergeten. En niet zozeer vanwege de buiteling, maar veel meer omdat op die dag mijn broertje werd geboren. Ja. Dus ik was toen 8 jaar oud. En ik had echt een heerlijke kindertijd daar in dat dorp. Op 2 dingen na. En het eerste ding was Arjen. En dat was mijn buurjongen. En ik mocht hem niet zo graag. En hij mocht mij niet zo graag. Ik vond het maar een beetje een pestkop. En wat er dan gebeurde is dat hij dan met zijn vrienden op hun grote fietsen door dat kleine dorpje fietste op zoek naar prooi. En mijn vriendjes en ik, wij waren vaak prooi. Dus ik zie mezelf nog terug, hè, zo'n cordon van fietsen. En dan stonden we daar in het midden van al die fietsen en dan moest je vertellen wat je moest. Ken je die vraag? Dat snapte ik nooit helemaal. Dan zeg je, wat moet je? Dan denk ik, ja, ik moet nu vertellen wat ik moet. Wat bedoel je? Weet je wel? Ik ben hier gewoon aan het spelen. Dus ik weet nog wel, ik kende die woorden toen nog niet, maar ik vond het best intimiderend en vernederend. En als we dan een gaatje vonden, zeg maar, in het cordon van fietsen, dan zetten we het weer op een lopen naar een vertrouwde tuin dichtbij, waar we ons veilig waanden. En dan hadden we het weer zonder kleerscheuren ervan afgebracht. Ik kan me ook nog een moment herinneren dat we verstoppertje aan het doen waren. En er kwam Arjen weer aan. En hij had iets in zijn handen. En het stond aan. Het was een gasbrander. En ik kwam weer mee achter mij aan. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan heel hard slaan. Of heel hard lopen. Het tweede was ik veel beter in, dus ik zette het op een lopen. Maar het bleek een grapje. Nou ja, als 8-jarig jochie had ik een heel ander gevoel voor humor dan hij. Verder een prachtige kindertijd in dat dorpje op 2 dingen na. 1 Arjen en 2 Ronald. Ken je dat? Ook die spook uit je kindertijd? Ja, ik zie iemand hier, ja. He, de monsters uit mijn kindertijd. Maar Ronald was er ook zo eentje. En die zat ook een paar klassen hoger. En hij was ook ouder en sterker. En ja, die moest ook heel vaak laten zien dat hij ook de grootste en de sterkste was. En ik kan me nog een moment herinneren dat we aan het voetballen waren op een grote speelweide in het dorp. En dat Ronald weer zo'n bui had, dat hij dat moest laten zien. He, ik ben groter en ik ben sterker. En ik weet eigenlijk niet meer precies wat de aanleiding was. Maar op een gegeven moment kwam hij recht op me afgerend met een woest gezicht, al scheldend. En ik weet niet precies wat mij bezielde, maar ik schold gewoon terug. Ja, dat dacht ik ook, moedig. Maar het gevolg was dat ik binnen de kortste keren op de grond lag, met mijn rug in het gras en Ronald bovenop mij in een bankschroef. En als ik nu mijn ogen dicht doe, dan zie ik nog die ronde, woeste kop van Ronald met die felle ogen, weet je wel. En ik dacht eigenlijk van, waarom begon ik eigenlijk ook terug te roepen? Nou, volgens mij 1, omdat ik ontzettend klaar mee was met die Ronald. En 2, vanwege Jacco. Want ik had gezien, Jacco is ook op die speelweide. En Jacco was de zoon van vrienden van mijn ouders. En Jacco die was klein van stuk, maar hij was berensterk. En belangrijker nog, ik wist, Jacco is voor mij. Ik zat in kamp Jacco. Of Jacco zat in mijn kamp. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar goed, ondertussen, ik lag nog steeds in die bankschroef met die woeste kop van die Ronald boven mij met zijn felle ogen. En ik was best bang eigenlijk, bang om klappen te krijgen. Ik vond me ook best wel moedig, maar ik had er op dat moment niet zo heel veel aan. Maar ik lag daar dus. En ik wist 1 ding, vanuit mijn ooghoeken zag ik dat Jacco in aantocht was. Dus ik keek in die woeste kop van Ronald. Hij wilde mij slaan, maar ik zei, ah jongen, ja. Ik dacht, jouw laatste uur heeft geslagen. Want Jacco komt eraan. En daar kwam Jacco. Jacco, en bam, Ronald er vanaf. En hij zegt, Ronald, als je het nog één keer waagt om Theo met één vinger aan te raken, dan krijg je met mij te maken. Heb je dat goed begrepen? Nou, dat had Ronald goed begrepen. Weg was hij. Weet je wel wat een heerlijk moment dat was? Ik sprak toen nog geen Engels, maar het was een glorious feeling. Moet je voorstellen, jochie van 8. Wie is hier 8? Ik zie kinderen zitten. Een beetje in de buurt van 8. Hier, daar nog één. Allemaal 8 jaar. Oh, sorry, ik ben 2 jaar ouder. Oké, sorry. Jochie van 8, dan lig je daar. Weet je wel, je zit klem. Je zit vast. En je kunt gewoon niet loskomen. Je bent niet groot genoeg. Je bent niet sterk genoeg. Je bent niet machtig genoeg. En dan is er iemand die dat ziet. Dan is er iemand die dat opmerkt. En die iemand die zegt, jij bent belangrijk voor mij. Jij bent waardevol voor mij. Ik sta voor je op. Ik ga voor je staan en ik kom je helpen. Dat is echt onbetaalbaar. Dat is onvergetelijk. Het is nu 32 jaar geleden en ik weet het nog. En zelfs het gevoel erbij. A glorious feeling. En het grappige is, ergens voelt het een beetje als mijn overwinning op Ronald. Ik had alleen maar een beetje in opstand gekomen, toen lag ik al op de grond. Maar ergens voelde het een beetje als een overwinning. Maar feit is, het was natuurlijk Jacco's verhaal. Hij was de held. En de jongetjes op dat speelveld, die hadden dat gezien. Oh, die Jacco is klein van stuk. Maar hij is berensterk. En hij komt op voor anderen. Respect. Dus ja, Jacco was de held. Maar ik deelde in die overwinning. Want ik had in ieder geval de moed gehad om eerst terug te schelden voordat ik in de bankschroef lag. Maar dat durfde ik eigenlijk alleen maar omdat ik wist, Jacco is in de buurt. En hij is groter, hij is sterker, hij is machtiger en hij is voor mij. En we gaan zo die Bijbel open doen. En we gaan lezen uit Exodus 14, vanuit de serie God is bevrijden, vanuit het leven van Mozes. En als er één ding naar voren komt uit dit verhaal vandaag, dan is het wel, er is een God die voor jou strijdt. Wist je dat? Er is een God die voor jou strijdt. En zijn naam is krijgsheld. Mooi, hè? Ja, toch? Kijk, wij hebben een God die schepper is. En ons leven heeft doel, ons leven heeft de zin, want hij maakte ons. Onze God is onze Vader. We zijn geliefd en we zijn welkom bij hem, want hij zorgt voor ons. Maar onze God is ook krijgsheld. Jij hebt een God die voor jou strijdt. Hij strijdt voor je vrijheid. Hij strijdt voor je hart. En hij strijdt voor je toekomst. Oh, hij maakt jou. Hij zorgt voor jou. En hij strijdt voor jou. Zeg het maar even tegen je buurman links en rechts. Jij hebt een God die voor jou strijdt. Zeg het maar even hardop. Jij hebt een God die voor jou strijdt. Jij hebt een God die voor jou strijdt. Daar word je toch blij van, of niet? Ja, daar gaat het over vanmorgen. En ik geloof dat het ook een belangrijk woord is voor sommigen van ons. Want misschien zit jij wel in de bankschroef, om welke reden dan ook. Heb jij het idee, er is een woeste, ronde kop met felle ogen boven mij. En je zit vast en je kunt niet loskomen. En je weet, ik ben niet sterk genoeg. Iets heeft mij in de greep, maar ik ben niet machtig genoeg. Ik ben niet groot genoeg. En hoe dan nu toch verder? En dat God naar je toe komt vanmorgen vanuit het woord. En dat hij tegen je zegt, dan mag je mij leren kennen vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw of beter leren kennen als de God die voor jou strijdt. En vanuit Exodus 14 wil ik daar dieper op ingaan. En we gaan lezen Exodus 14 vanaf vers 9. En even een paar opmerkingen vooraf. Het volk Israël heeft Egypte verlaten. En Farao die moest het onderspit delven. Na 10 plagen liet hij eindelijk het Hebreeuwse slavenvolk gaan. Maar hij had al heel snel spijt. Want ja, wie moest er nou eens een steden gaan bouwen dan? En hij zette achtervolging in met zijn beste officieren. Met zijn soldaten, met zijn wagens en ruiters. Met de bedoeling om het volk opnieuw weer in de greep te krijgen om opnieuw hen tot slaaf te maken. En dan lezen wij wat er dan gebeurt, vers 9. De Egyptenaren die achtervolgden hen en haalden hen in bij Pihahirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee. tegenover Baal Zephon. En toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters, en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang. En riepen ze de Heer luidkeels om hulp. En ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang. Wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Wat een magnifiek mooi stukje. De Heer zal voor jou strijden. U hoeft er zelf niets te doen. In de andere vertaling staat er, de Heer zal voor jou strijden en jij zult stil zijn. Stil zijn. Het volk had hier te maken met twee serieuze vijanden. Nog steeds. En de eerste serieuze vijand was de farao. En farao die kon het op dit moment niet verkroppen dat hij het onderspit had moeten delven. Hij kon niet verkroppen dat hij na 10 plagen moest toegeven, joh, maar de God van Israël is groter, machtiger en sterker. Hij kon het niet verkroppen dat onder leiding van Mozes God het volk onder zijn heerschappij, autoriteit en macht vandaan had getrokken. En daarom zet hij de achtervolging in, spijt als haren op zijn hoofd. Hij zet de achtervolging in met zijn beste officieren, met soldaten, met wagens en ruiters, met maar één bedoeling, om opnieuw de slavenmeester te worden van het Hebreeuwse volk. En inderdaad, farao als slavenmeester, dat was geen pretje. Hij was wreed, hij was intimiderend, hij was ontzagwekkend, hij was meedogenloos. Serieuze vijand nummer 1, farao. Maar ook nog een serieuze vijand nummer 2, de zee. De zee was als een dichte deur. De zee was als een versperde weg. De zee was als een blokkade naar beloofd land. Een blokkade naar vervulling van Gods belofte. Een blokkade naar vrijheid. Een blokkade naar volheid van leven. En zo zat het volk daar in een bangschroef, als ratten in de val. Achter hen de zee van soldaten, voor hen de zee van water. En het doet iets met hun hart. Ze zijn doodsbang, ze raken in volslagen paniek en ze roepen luidkeels tot Mozes. En ze zeggen van alles, ze zeggen Mozes, hoe dan? We zeiden toch, laat ons met rust, toen we nog in Egypte waren, laat ons met rust alsjeblieft. Maar je hebt ons hier gebracht, opdat we hier zouden sterven in de woestijn. Waren we maar slaven gebleven? Want slaven zijn onder farao is beter dan hier doodgaan in deze woestijn. Met andere woorden, ze zagen echt geen uitweg. Ze dachten, dit is het einde. En hun hart was bang. Hun hart was bezorgd. En hun hart was onrustig. Ja, ze hadden een bang, bezorgd en onrustig hart. En ik weet wel, farao is duizenden jaren geleden gestorven. En de Rode Zee ligt hier ver vandaan. En tegelijkertijd, deze twee serieuze vijanden, ook vandaag de dag, laten ze zich nog gelden. Want als je het kijkt in de breedte van Bijbels licht, dan staat farao voor de personificatie van het kwaad. Farao hier is de anti-goddelijke macht. Hij is een beeld van Satan, Gods tegenstander. En tot op de dag van vandaag kan Satan het niet verkroppen dat hij de greep op mensen kwijtraakt. Dat God, de Vader, onder leiding van de Heer Jezus, mensen onder zijn machtsgebied vandaan trekt. onder zijn heerschappij, autoriteit vandaan trekt. Omdat Jezus groter is en sterker is en machtiger is. Omdat hij mensen voortdurend ook vandaag weer gaat trekken van onder de macht van Satan en brengt in het rijk van het licht. En daarom Satan, tegenstander, antigoddelijke macht, hij zet de achtervolging in met zijn officiers en soldaten, met zijn wagens en ruiters. En hij probeert weer grip te krijgen op hen die van Jezus zijn. Door afleiding, door misleiding, door verleiding. Om weer grip en greep te krijgen, om weer te brengen in de macht van de zonde. Om weer slavenmeester te worden van kinderen die al wandelen in het licht en van Jezus zijn. Maar Satan als slavenmeester, dat is geen pretje. De Bijbel spreekt over Satan, Gods tegenstander, als een mensenmoordenaar vanaf het begin. Satan is niet zuinig op je. Hij is niet zuinig op het leven. Hij gunt een ander het licht in de ogen niet. Hij hecht geen waarde aan een leven meer of minder. De Bijbel spreekt van Satan, Gods tegenstander, als een vader van de leugen. Denk maar aan het sissen van de slang vanaf het allereerste moment. De vader van de leugen. Heeft God echt gezegd dat? Denk je echt dat God goed, intens, goed is? En hij begint te sissen en komt dan met het vergif van zijn leugens over wie God is. Over wie jij bent, jouw identiteit in Christus. Over de kracht van de kerk. Over de toekomst van Gods rijk. En hij fluistert zijn leugens. De Bijbel spreekt over Satan, Gods tegenstander, als een dief. Die gekomen is om te roven, te slachten en te vernietigen. De vrede en de vreugde en de vriendelijkheid die je hebt gevonden in het gelaat van Christus, die je hebt ontvangen in je hart, hij probeert het weer te roven. Hij probeert weer tot slaaf te maken. Wel degelijk. Ook al is hij tandeloos gemaakt, hebben we nog te maken met deze serieuze vijand, ook al ligt hij aan de ketting. En ook vandaag nog is er de zee in de wereld, in de kerk, in onze levens, dat er momenten zijn dat je het gevoel hebt, de deur zit dicht, de weg is versperd, dat je even gewoon niet ziet hoe het verder moet, onderweg naar het land van de belofte. Hoe het verder moet, hoe je verder komt in die vrijheid die er is in Christus. Hoe dat toch komt met de vervulling van Gods belofte in de wereld, in de kerk, in je huwelijk, voor je geliefde, in je hart. En het kan iets doen met ons hart. Het hart van het volk. Oh, ze zaten daar klem. Was bang en bezorgd en onrustig. Maar ken je dat? Ken je die aanvechting? Die pogingen van Satan om weer greep te krijgen door afleiding, door verleiding, door misleiding. Ken je die aanvechting als die mensenmoordenaar vanaf het begin, die vader van de leugen, die dief, komt om weer zijn tentakels om je heen te slaan? Ken je dat? Dat je op een plek kunt zijn, dat je het gewoon even niet ziet. Dat je denkt van joh, maar er zit druk in de rug, er is een zee van soldaat en voor mij een zee van water. En ik wil wel dat land van belofte en leven en overvloed en kom maar door, maar ik zie het niet, de deur lijkt dicht te zitten. Weet je, een paar weken geleden sprak ik een jongen en die zat een beetje doorheen. Hij zegt, Theo joh, het is zo'n strijd man, dat leven met Jezus. Weet je, ik heb te maken met allerlei verslavingen en een paar verslavingen, daar mocht ik mee afrekenen. Ik vond het super. Maar er zijn nog een aantal reuzen in mijn leven en ik krijg ze maar niet geslecht. En weet je, er zei iedereen tegen mij, joh, je moet je laten dopen. Dus ik denk, ja, de doop, dat is het. Dus ik wandel naar dat doopbad en hij liet zich dopen. Hij zei, joh, maar ik ben opgekomen uit het water, maar de strijd is er nog steeds. Ik zeg, inderdaad, joh. Als je laat dopen wil niet zeggen dat het daarna allemaal klaar is. Ik zeg, joh, kijk maar naar Jezus. Hij werd gedoopt. Hij werd bevestigd in zijn identiteit. Hij werd bekleed met kracht. En de geest leidde hem de woestijn in. Ik zeg, hij kwam er gesterkt weer uit, maar hij moest er eerst in. Dus ik zeg, ja, er is wel degelijk nog strijd. Maar hij zei, hoe dan verder? Hij zat vast in die bankschroef en hij zag het even niet meer. En hij voelde de aanvechting van die Satan, farao die zijn claim weer wil leggen. Hij had te maken met die zee dat hij het gewoon niet zag. Ik zei, joh, ik ken iemand die heeft dezelfde route gelopen als jij, maar hij loopt een paar meter voor. Mag ik je met hem verbinden? Maar hij was daar op die plek. Tussen de zee van soldaten en de zee van water. Ik weet niet hoe je hier zit. Misschien zit je hier met een vrij hart. Je kent die vijanden, maar je weet ook vanuit je ooghoek. Hulp is onderweg en Jezus is groter en sterker en machtiger. En er is ruimte en lucht in je wandel met Jezus. Dat is super. Veel om dankbaar voor te zijn. Misschien zit je hier vandaag met een vertwijfeld hart, een vermoeid hart. Ben je zat van het gebulder van die golven? Ben je er zat van dat je horizon zich lijkt te vullen continu met dreiging? In geestelijke zin, misschien wel door natuurlijke omstandigheden. En dat daar vertwijfeling is. Dat als het volk het daar uitschreeuwt van, joh, hoezo ben ik op deze plek? Had me met rust gelaten. Of misschien heb je het idee, ik zit met een hart en dat zit vast. Ik lijk wel op slot te zitten. En misschien heeft het altijd op slot gezeten. Misschien is het op slot geschoten. Zijn er dingen gebeurd, ook in je verbinding met God, dat je eigenlijk het gewoon niet meer ziet. En je zingt je lied en je doet je ding en je gaat naar kring. En je zit nog in een bediening, maar ergens. Het voelt als vast. Of misschien zit je hier vanmorgen en is jouw hart ver bij God vandaan. Omdat je het gewoon nog allemaal even moet bekijken. Vanaf een afstandje ben je meegekomen. En dan zit je hier en denk je, joh, mooie kerk. Kom ik hier langs. En dan zegt Thomas, je bent hier niet toevallig. En dan denk jij, zeker wel man. Echt wel. Maar dat je hart ergens ver is bij God vandaan. Maar weet je, waar je ook bent, of het nou vrij is, of vertwijfeld, of vast. Je hart. Of ver van God vandaan. Vrij worden, vrij blijven, vrij komen. Dat komt toch echt van de Vader die zegt, er is een God die voor jou strijdt. En als je het idee hebt van, ik zit klem, of ik zie het even niet, of hoe kom ik verder? Help me toch met de vervulling van de belofte van God in mijn leven. Dan zegt God, mag ik je dan duidelijk maken? Er is een God die voor jou strijdt. En mijn naam is krijgsheld. Je mag mij dieper leren kennen. Leer naar mij kijken als de God die voor jou strijdt. En dan weet ik wel dat als je dat soort grote claims maakt. Er is een God die voor jou strijdt. Dan zit daar dat bodempje in ons hart wat altijd zegt, ja maar. En dan kan het gaan gonzen. Ja maar. Er is zoveel Theo om me heen. Of wat vanuit mijn hart opkomt. Wat zegt joh, maar het gaat er dwars tegenin. Er is een God die voor jou strijdt. En de jamaars die gonzen door de ruimte. Of ze gonzen door je hart. Dan kennen wij de respons van het volk. Het bange, bezorgde, onrustige hart. En als je dat kent, wil je er dan goed bij blijven. Want Mozes gaat 3 dingen zeggen. En die mogen wij ontvangen. Als woorden van de tweede Mozes. Wat Mozes hier is een beeld van Jezus. Jezus, de tweede Mozes. En Mozes die gaat spreken tot het volk, daar waar ze de zee van soldaten achter hen en de zee van water voor hen ervaren, gaat hij spreken namens God. En dat zijn woorden van Jezus voor ons en hij is hier. En het eerste wat Mozes tegen het volk zegt, woorden die wij ter harte mogen nemen. Wees niet bang. Ja, maar de farao. En hij is wreed en ontzagwekkend en intimiderend. Weerzinwekkend zelfs. Kijk dan, daar komt hij. En hij wil zijn claim leggen. En hij komt met zijn afleidingen, met zijn misleidingen, met zijn verleiding. Wees niet bang. Het volk in volslagen paniek. En Mozes moet zeggen, wees niet bang. Het is het woord van Jezus wat zo vaak klinkt in de evangelie. Daar waar Jezus op het toneel verschijnt. Er komt heel vaak dit woord, ofwel van een engel of van Jezus zelf. Wees niet bang. Het tweede woord wat Mozes moet zeggen. Wacht rustig af. Ja, maar die zee dan. De dichte deur, de versperde weg. Uitzichtloosheid. Hoe dan verder? Wacht rustig af. En dan is daar dat onrustige, dat bange, dat bezorgde hart. En ze schreeuwen het luidkeels om hulp tot de Heer. Niks mis mee zou je zeggen, zeker niet. Maar Mozes moet tegen het volk zeggen, wees stil. Wees niet bang. Oftewel, houd moed. Wacht rustig af. Oftewel, houd vol. Wees stil. Oftewel, houd je mond. Ik vind het zo mooi dat dit niet het moment is dat Mozes komt met het boekje Doelgericht Leven. 20 geestelijke disciplines om je leven op orde te krijgen. Oh, en als je nog niet in tongentaal spreekt, is het nu een goed moment om het eens te gaan proberen. En al die dingen meer. Heb moed. Houd vol en houd je mond. Ik denk eerlijk gezegd dat het een verademing was voor Mozes. Voor al die derde heer, daar ben ik heel blij mee. Ja? 600.000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, die allemaal lopen te klagen. En jij bent de leider van het volk, dan is het heerlijk als God zegt, zeg maar tegen ze dat ze stil moeten zijn, dan kun je. Maar er zit iets diepers achter, wees stil. En de NBV is een beetje de vertaling, je hoeft zelf niets te doen. En dan krijg je een beetje dit, maar het gaat niet over passief. Wees niet bang, wacht rustig af, wees stil. Dat is een geloofshouding. Ze moeten goed opletten. Want hier komt dan die zin, want er is een God die voor jou strijdt. Oftewel, even stoppen nu met kijken wat jouw blikveld vult met het gebulder van de golf, met al die dingen die ontspringen in je hart. Kijk even naar boven. Er is een God die voor jou strijdt. Maar daar even de aandacht naartoe gaan. En wat ze moeten doen is dan de rug van Mozes in de gaten houden. Want nu gaat dat mooie moment gebeuren wat we, velen van ons denken, op de zonderschool al hebben meegekregen, wat je hele leven meegaat. En Mozes is hier 80 en ik stel me altijd zo voor dat hij een eindeloze baard heeft. En die wappert in de wind, ken je dat? En zo'n eindeloze staf, die gaat het over dat water. Maar je moet je voorstellen, dat volk dat moest het doen met wat ze zagen. Meer dan 1 miljoen mensen, daar ga je niet even overleggen met een leger achter je. Dus ze moesten het doen met wat ze zagen. En dan zien ze die Mozes op een gegeven moment met zijn staf zo naar dat water. Wat gaat hij doen dan? Hallo, daar is een zee. Wat ga je doen dan? Maar ze moesten achter hem aan. En ja, dan staat hij daar. En dan komt God. Ze hoeven inderdaad niets te doen. Maar ze konden ook niets doen. De bankschroef. Ze zaten klem. Ze konden niets doen. En Mozes strekt zijn staf uit. En ja, er komt een pad. En dat is ook best wel intimiderend geweest. Sommige archeologen die zeggen, de doortocht was op deze plek. En als je daar vanuit gaat, was het water ongeveer 3 meter hoog. Nou, 2 muren water van 3 meter, dat is al best intimiderend. Andere archeologen zeggen, en ik weet niet wie gelijk heeft, zeg ik er alvast even bij. Maar die zeggen, als het hier is, dan was het water misschien wel 200 meter hoog. Nou, dat is helemaal intimiderend. 3 keer de Martini-toren. Maar of het nou 3 meter was of 200 meter, het is een muur van water. En Mozes die gaat daar gewoon doorheen. En ze moesten dus niet bang zijn, rustig afwachten, stil zijn, maar wel wandelen achter die rug van Mozes aan. En dat is zo'n mooi beeld. Wandelen achter de rug van Jezus aan. Ja, we komen wel degelijk in beweging, maar we houden zijn rug in de gaten, want hij is de weg. En wandelen in overwinning is ook precies dat. Het is wandelen. Het is het gaan van een weg. Het is geen quick fix. Het is een weg die je bewandelt. Dat is overwinning. En dan komt het volk aan de overkant. En ze zijn er allemaal. En ja, dan komen de farao met zijn soldaten erachteraan en hun wielen lopen vast, want het werd alweer drassig. En we weten hoe het gaat, Mozes moet opnieuw, en dat is best wel heftig ook wel, zijn straf uitstrekken. En farao, de antigoddelijke macht, belangrijk om vast te houden. De verpersoonlijking van het kwaad. Het statement in de hemelse gewesten, hij moet het onderspit delven en hij wordt verzwolgen door de golven. Er waren twee serieuze vijanden. De farao en de zee. En de zee moest doen wat God wilde. En werd verslagen. En farao werd verzwolgen. En hier is overwinning. En aan de overkant van de Rode Zee staan ze daar op de oever. En er komt Exodus 15. En er komt daar een lied. En dan gaan ze zingen. En ze zingen als nooit tevoren. Ik weet niet hoe vaak ze naar hartlust hadden gezongen in 430 jaar slavernij. Ik weet het niet. Maar ik geloof dat na 4 eeuwen dit de eerste keer is dat ze weer met volle overgave gezongen hebben. Het lied van overwinning. En weet je wat zo mooi is? Dat lied klinkt nog steeds. Ze zongen het daar op de oever van de Rode Zee. En vandaag de dag wordt het gezongen op de Glazen Zee. Het lied van Mozes vinden we terug in Openbaring. Het wordt gezongen boven ons. Het wordt gezongen vanuit de toekomst. Komt het naar ons toe. Er is een glazen zee voor de troon, Openbaring 4:5. De chaosmachten, de doodsmachten zijn tot rust gebracht. De troon is bezet en Jezus regeert. En wij leven onder dat lied wat vanaf de Rode Zee tot de Glazen Zee klinkt. En wij onder wij de weg van overwinning mogen bewandelen. En hoe krijgen wij daar dan deel aan? Hoe wordt het dan werkelijkheid in onze levens? Hoe kunnen we daarin mee wandelen? Hoe kunnen we daarin mee gaan? Hoe kunnen we daarin mee zingen? Hoe kunnen wij dat lied van de hemel horen hier op aarde? En Hebreeën 11 vers 29 die vertelt ons het geheim. Hoe kan dat nou? Dat bange, onrustige, bezorgde volk klemt tussen zee van soldaten en zee van water. Uiteindelijk toch aan de overkant en deel van de overwinning. Hebreeën 11, vers 29 vertelt het ons. Door geloof. Door geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land. Door geloof. En wat is geloof? Hoe kunnen wij wandelen op de weg van geloof? Hoe kunnen wij ons geloof zodanig oefenen dat wij wandelen in de kracht van de overwinning die Christus gegeven heeft. Te midden van het gebulder van golven. Te midden van de pogingen van Satan om door afleiding, misleiding, verleiding weer greep te krijgen. Ons te brengen in de macht van de zonde. Hoe kunnen we als kerk staan in de kracht van de overwinning. In een wereld die een overwinnende kerk nodig heeft. Als getuigenis dat Jezus regeert. Als getuigenis dat Jezus zijn majesteit toont en de troon bezet is. En ik wil 3 woorden noemen. Hoe kunnen wij ons oefenen in geloof? Hoe kunnen we wandelen in geloof? Het begint met afstemmen. Kijk, als daar die zee van soldaten is en die zee van water. Als je horizon zich vult met dreiging. Als je het gebulder hoort van de golven. Ja, dan komt het hart in de onrust. En dan kun je in de vertwijfeling komen. En dan kan je goed voelen. En dan kun je niks van begrijpen. En dan kan je in de war raken. Maar dan is het belangrijk om op zo'n moment te zeggen, ik stem af op de aanwezigheid van de levende God. Want Hij is hier. En dan stem ik af op die woorden van de tweede Mozes van Jezus, die ook elke dag weer tot ons hart gesproken worden. Wees niet bang. Als je te maken hebt met de aanvechting van Satan, wees niet bang. Als je denkt, ik zie het niet, het pad naar de vervulling van Gods belofte. Het pad naar vrijheid in Christus. Naar volheid van leven in Hem. Het lijkt wel een dichte deur, een versperde weg. Dat je afstemt. Ja, maar u bent de levende. En ik zal afwachten. En als je merkt, joh, maar mijn hart wil zoveel zeggen dat je afstemt en zegt, ik word stil. Ik zal moed houden. Ik zal hoop houden. Ik zal mijn mond houden. Afstemmen op de aanwezigheid van de levende Jezus. Die in het hier en nu, in het heden van vandaag aanwezig is. En toen ik hiermee bezig was in mijn hart afgelopen week, toen kwam dat lied van Misty Edwards in me naar boven. En dat lied is Dove's Eyes. En afstemmen heeft alles te maken met die eerste paar regels. I don't wanna talk about you like you're not in the room. En dat gebeurt zo vaak. Soldaten, zee, het volk, paniek, luidkeels roepen ze het uit. Waar is God? I don't want to talk about you like you're not in the room. En ik weet nog het moment, vorig jaar, dat ik op mijn kamertje zat, stille tijd. En dit lied kwam voorbij. Het ontroerde me en raakte me diep. Ik denk soms dan ben ik zo bezig met van alles wat voor mij ligt. Of achter mij ligt. Om ruimte te maken. Dat dit zomaar kan gebeuren. Je niet bewust zijn van de levende aanwezigheid van de levende God. Afstemmen. Hij is. Het is zijn naam. Ik ben. Afstemmen. I don't want to talk about you like you're not in the room. I want to look right at you. I want to sing right to you. En het maakt niet uit of je het voelt of niet. Geloof zegt, het maakt helemaal niet uit of je het merkt of niet. Het woord zegt dat het zo is. Dus, ik ga staan op het woord. Ga ik niet echt doen. Maar dat is wel wat afstemmen is. Maakt niet uit of ik het voel. Maakt niet eens uit of ik het zie. Als God zegt dat hij er is, dan ga ik staan op zijn woord. Anders maken we God tot leugenaar. Ongeloof maakt God tot leugenaar. God zegt, en zie, ik ben met je. Het slot van Matthäus 28. En Jezus zegt, ik beloof het. En zie, ik ben met je. Nou, hier, ik dacht het niet. Nee, geloof zegt, of ik het nou zie of niet, merk of niet, voel of niet, zelfs niet of ik het begrijp of niet. Ik zal afstemmen. Want u leeft en regeert. Afstemmen. Want afstemmen, het ontvangen, wees niet bang. Wacht rustig af en wees stil. Het schept ruimte om je bewust te worden van de aanwezigheid van de levende God. En het tweede oefening in het wandelen op de weg van geloof is instemmen. Instemmen. Instemmen met de namen van God en de belofte van God. Dat je instemt en dat je weet, er is een God die voor mij strijdt. Hij is liefde, dus hij wil het doen. Hij is machtig en hij kan het doen. Hij is genadig en trouw, dus hij zal het doen. En dat je dan gaat naar die ultieme openbaring van Jezus als overwinnaar. En dat wij gaan staan in geloof aan de voet van het kruis op die heuvel Golgotha. En dat we kijken naar zijn lijden. En ja, zijn lijden is verzoenend lijden. Maar zijn lijden is ook overwinnend lijden. Jezus daalde af in de diepste diepte van het dodenrijk van de zee. En hij overwon. En hij heeft de sleutels van de doden van het dodenrijk. Ja, dat kruis. Het is verzoenend, maar ook overwinnend lijden. En dat wij daar gaan staan in geloof aan de voet van het kruis. En dat je daar blijft staan net zo lang totdat je het beseft. Hij stierf daar ook voor mij. En dat we dan samen wandelen naar de hof van Arimathea. Dat we samen gaan staan daar bij dat lege graf. En dat we instemmen. Dat we ja zeggen tegen wat daar is gebeurd. En dat we door de knieën gaan en dat we in dat graf kijken. Ja, het is leeg. Hij is opgestaan. Dat we omkijken en er zit daar een engel op een steen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dat we dan de verschijning zien van de levende Jezus. En dat we aan zijn voeten neervallen en zijn voeten kussen. En dat we zeggen, we stemmen in. We stemmen in, we zeggen ja tegen het kruis. We zeggen ja tegen het leven, tegen het lege graf en de levende Jezus. En dat we doorwandelen naar de Olijfberg. Op het moment van de hemelvaart. En we zien Jezus als priester zijn handen zegenend uitstrekken. En dan gaan we bij die 11 staan en we kijken omhoog. En dan realiseren we ons, ja, dit is de troonsbestijging van Jezus. Koningsdag. En hij gaat er zitten aan de rechterhand van de majesteit van de hemelse Vader. En dan stemmen we in. Of we het nou voelen of niet, merken of niet, begrijpen of niet, maakt niet uit. We stemmen in, we zeggen ja. Ja tegen hemelvaart. Terwijl we daar staan op die Olijfberg. En vervolgens, als we dan op de heuvel Golgotha, in de hof van Arimathea en daar op de Olijfberg hebben gestaan, dan gaan we naar de bovenzaal. En dan voegen we ons bij de 120. En dan zeggen we ja tegen wat daar gebeurt. Namelijk het bewijs van hemelvaart. Dat Jezus daar is en de belofte van de Geest heeft waargemaakt en uitgestort. En ontvangen we de Geest. En het is zo eenvoudig om de rust en de tijd te nemen om in te stemmen. Met wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Het is heel eenvoudig. We voegen ons bij het kruis, bij het lege graf, bij de Olijfberg en in die bovenzaal. En we zeggen ja. Maar instemmen met de waarheid van het werk van Jezus, vandaag, gisteren en morgen. Oh, daar zit zoveel kracht in. Je oefent geloof. En vanuit afstemmen en instemmen gaan we toestemmen. Dan gaan we zeggen, Heer Jezus, ik stem u toe. Ik geef u toestemming. Is dat nodig dan? Ja, Jezus wacht op ons ja. En dan zeggen we, neem maar bezit van mijn hart. Van mijn bange, bezorgde en onrustige hart. Met alles wat ik niet begrijp, voel of zie. Maar ik geef u toestemming. Neem bezit van mijn hart. Maak het werkplaats van uw geest. Maak het woning van de Zoon. Maak het een ware tempel vol van uw heerlijkheid. Want ik geloof het is waarheid. En u wil het doen. En u gaat het doen. En vanuit de wandeling van afstemming, instemming en toestemming, dan oefenen wij ons in geloof. En dan krijgen we steeds meer deel aan die overwinning. En als dan Satan komt om ons weer in de greep te krijgen en met zijn afleiding, misleiding, verleiding ons weer te pakken en te grazen te nemen. Of als we het even niet zien, de vervulling van Gods belofte in kerk, wereld of eigen leven. Dan gaan we gewoon afstemmen, instemmen, toestemmen. En geloof het woord. Dat als we wandelen in geloof, dan gaat het gebeuren. Dat we steeds meer merken. Dat er steeds meer kracht komt. En dat de kracht van Jezus ons steeds meer gaat vrijzetten. Vergeving en reiniging en verlossing en bevrijding. Overwinning is een proces. Van elke dag heel dicht bij Jezus. Hoe kreeg het volk deel aan de overwinning? Hebreeën 11 vers 29 zegt, door geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land. En dan kunnen wij ons voegen bij dat koor op de oever van de Rode Zee. Dan kunnen wij een zingende kerk zijn. En niet omdat wij het allemaal al zien, maar omdat we weten dat het zeker weten komt en komende is. En dan voegen wij ons bij dat hemelse koor, daar op de glazen zee, die al zingen vanuit de voltooiing van de overwinning, die daar is, in Gods hemelse woonplaats. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, wij belijden u als overwinnaar, over zonde, dood en duivel. Wij belijden dat u degene bent die stierf aan het kruis van Golgotha. Uw verzoenend lijden werd overwinnend lijden. Wij danken u wel voor het lege graf. U bent een levende Heer. Wij danken u wel voor Kroningsdag. De troon is bezet. En wij danken u wel voor die bovenzaal. Ook wij mogen vervuld zijn met geest, opdat wij het zullen zien. Wij kunnen met natuurlijke ogen niet zien. En daarom, Heilige Geest, zet het vrij. Zicht op de overwinning. En misschien zit je hier en toen ik het aanraakte en een vast hart of een vertwijfeld hart of een vermoeid hart of een hart ver bij God vandaan. Toen dacht je, ja, maar dat is mijn hart. En ik wil specifiek voor de mensen hier die hier zitten en weten, ja, maar mijn hart is ver bij God vandaan of ik heb hem zo nodig. Dit woord is voor mij. Want ik zit in die bankschroef. Ik weet niet hoe het verder moet. Maar het woord is voor mij. Ik moet me laten redden. Ik moet me laten leiden. Ik mag moed houden. Ik mag hoop houden. Ik mag stil zijn. Maar achter de rug van Jezus aan gaan wandelen. Als jij hier zit en je weet dat het woord is voor mij. Dan wil ik je de gelegenheid geven om ook te zeggen. Heer Jezus, ik stem in. Met wie u bent en met uw werk. En misschien is het voor jou nodig om dat voor het eerst te doen. En misschien kom je al jaren in deze kerk. Of misschien ben je binnengelopen vanmorgen voor het eerst. Dat maakt helemaal niet uit. Maar dat je weet. Ik zit klem. Ik heb iemand nodig. Die groter is en sterker is. En machtiger is. En diegene is hier. En hij zegt, ik ben ook jouw God. En ik strijd ook voor jouw hart en voor jouw vrijheid. En als je Jezus wil ontvangen in je hart, als overwinnaar van je leven, wil ik je uitnodigen om even je hand op te steken. Niet voor anderen, niet voor mij, maar dat is jouw gebed. Heer Jezus, ik stem in. Wees ook mijn overwinnaar en kom in mijn leven. Steek je hand maar op als dat voor jou is vanmorgen. En God ziet jullie handen. God ziet jullie handen ook achterin. In het midden. Er zijn meer mensen die zeggen, ja, dit is voor mij. Ik ontvang Jezus in mijn hart voor het eerst of opnieuw. God ziet je hand. Maar Heer Jezus, dank u wel. U kent deze namen, levens, deze broers en zussen. En dank u wel dat ze ja hebben gezegd tegen alles wie u bent. Tegen alles wat u doet, heeft gedaan en zult doen. En ik spreek de overwinning over je uit in de machtige naam van Jezus. Het kruis voor jou. Het lege graf voor jou. De olijfberg voor jou. De geest voor jou. Stem af, stem in, stem toe. En je zult het merken in de kracht van Gods geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.